Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Mama Breekt Taboes. Ik ben Iris, mama trainer en mama coach. En in mijn trajecten en programma's begeleid ik vrouwen naar een pijnvrij en energiek leven. En het gaat met name over vrouwen die pijn rondom het bekken ervaren, rugpijn ervaren. En die merken dat ze daardoor niet kunnen doen wat ze het allerliefste zouden willen doen. En ja, dat kan anders. En dat gun ik iedere vrouw zo enorm. En dat doe ik door middel van 3 pijlers. Het lichaam, dus ook echt trainen en bewegen. Maar ook juist in ontspanning zijn. Voelen wat je anders kunt doen. Daar ook mee aan de slag gaan. Maar ook op een stuk mindset. Dus welke verhalen vertel je over je lijf? Welke verhalen zorgen ervoor dat je in angst blijft? En wat kan er allemaal nog anders? We laten ook de 3e pijler energie. Je ziel, je soul, je laat de energie weer stromen door je lijf. Je komt in contact wat je werkelijk wilt. En vanuit daaruit stappen gaan maken. En dat is zo'n belangrijke pijler. Om vervolgens ook te weten waar je dingen voor doet. En het doorbreken. Maar ook tegelijkertijd aangaan van je emoties. Want emoties zijn zo'n grote, ja, ik noem het wel eens, als we daar niet mee, goed mee om leren gaan. Om daarmee om kunnen gaan. Dan zit dat. Gaat dat opslaan in je lijf, waardoor jouw energie niet kan gaan stromen. Dit zijn de 3 pijlers die ik op basis van ervaringen, door middel van kennis en vele vrouwen en wij heb mogen helpen. Dus, en in de podcast van vandaag spreek ik met Yara Winkelaar en Fleur van den Berg. Zij zijn 2 vrouwen die, misschien ken je Fleur uit een eerdere podcastopname. Ze hebben allebei een verzakking. En in deel 1 heb ik het daar al over gehad met Fleur. Wat zij doet en wat zij heeft gedaan om zich sterker te voelen, fitter te voelen. En wel gewoon te genieten, ondanks dat zij toen de naderbevalling de diagnose verzakking heeft. Want het, ja, je leven stort in op zo'n moment. En daar gaan we het ook over hebben met Yara. Yara die kwam erachter in haar kraamweek. En dat had zo'n grote invloed op hoe zij als kersverse jonge moeder in één keer in een andere wereld werd geworpen. Onzekerheid, angst en natuurlijk ook van invloed op hoe ze zich voelde als moeder tegenover haar kindje. Het is juist zijn deze angsten en juist deze onzekerheden waar deze dames het heel graag over willen hebben om zo andere vrouwen te kunnen ondersteunen die door dit proces gaan. En tegelijkertijd ook met hoopvol. Want er is wat aan te doen. En er is ook een leven met verzakking. Mooi leven, een heel mooi leven. Nou, ik ga verder niet meer vertellen, want deze vrouwen die laat ik zelf aan het woord in deze podcast. Heb je vragen, reik uit. Je kunt Yara vinden op Wonderstof op Instagram en Fleur bij Mama Zaken. En mij kan je bereiken op Iba Iris Plaat. Je kunt ook mijn website checken, goodthings.care, om te kijken of dat ik met mijn programma's wat voor jou kan betekenen. Ik heb nu een mooie actie. Het is december 2022. En ik heb een heel mooie Next Level Powervrouw dag. Waarin je wat langduriger, niet een uurtje, maar lekker 2,5 uur volledig aan de slag gaat samen. Om uiteindelijk met een plan thuis te komen vanuit jouw hart. En die kun je doorzetten, die plannen, met een maandtraject. En daar heb ik een mooie combinatiedeal van gemaakt. Zodat jij weet, oké, dit is hoe ik nu verder gaan. Dit zijn de handvatten. Dit is alle tools. Die kan ik inzetten om. Dat geeft je zo'n enorm krachtig gevoel. Want luister maar eens wat dat voor deze vrouwen heeft gedaan. Het weten wat je kunt doen. En ook weten wanneer je iets misschien niet kunt doen. Ik heb heel veel luisterplezier. Hij was ook aan het zoeken. Ja, is het nu... we gaan beginnen. Welkom Yara en Fleur. Jullie zijn mijn gasten voor deze podcastaflevering van Mama Breekt Taboes. En Fleur, wij kennen elkaar al uit een eerdere podcastaflevering. Daarin vertelde je over je... toen je hoorde dat je een verzakking kreeg en wat er allemaal is gebeurd in de periode daarna. Ik zou zeker aanraden om die ook, mocht je deze nog niet geluisterd hebben, om die ook te luisteren.
Maar vandaag, want het verhaal is gewoon nog lang niet af, hè? We zijn nog lang niet klaar met de
nee.
Mensen. En dan hebben we Yara uitgenodigd. Yara Winkelaar, welkom.
Dank je.
Want ook jij hebt een ervaring met de verzakking. En nou, wij zijn elkaar tegengekomen omdat jij daar zo open over sprak en spreekt. En ik allereerste dacht natuurlijk, oh wauw, wat ontzettend goed dat je dit doet. Want ja, ik heb in mijn praktijk, zie ik gewoon enorm veel vrouwen met verzakkingsklachten, bekkenbodemklachten. En ja, dat zijn er toch meer dan dat je op straat ziet. En ja, dat is wel gewoon een groot taboe. Ik sprak gisteren nog iemand die had dan zelf meer last bij de anus. Ja, weet je, voor mij zijn dat hele normale dingen om over te praten. Maar ja, ik geloof niet dat je dat met heel veel andere vrouwen op schoolplein, moeders op schoolplein bespreekt. Dus daarom was ik zo blij dat ik jouw verhaal toen zag en dacht ik, hey, wauw, wat ontzettend goed. En wij raakten natuurlijk aan de praat. En via jou, ja, jullie kennen elkaar ook, hè? Ook, ja, is het wel leuk om mee te beginnen. Hoe kennen jullie
Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Ik vond een blog van Yara op, was Houdbaar Man volgens mij.
Ik denk toch? Het wel, ja.
Ja. Ja. Ja. En die las ik en toen dacht ik, oh wow, zij heeft hetzelfde. En ze had ook als laatste regel van, is gewoon niet om contact op te nemen. Dus dat heb ik toen gedaan. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen.
Wat goed. Ik moet wel even een klein beetje de zaak... Dus... Een beetje ruis hoor bij jou, Fleur. Ik weet niet wat in mijn oortjes is.
Oh.
Maar, ja. Nou, we gaan gewoon door en kijken wel. Misschien moet ik in één keer van het programma gaan aanschaffen nu om alles. Nee. Ja, dus ja, via How About Mom. Je hebt een beetje het ruisen. Misschien toch je oortjes weer uit.
Ik kan wel proberen hoor. Zal ik mijn oortjes even uitdoen?
Ja. Dus voor de luisteraar, dit wordt allemaal niet gewist. Dit is gewoon de pure. Kijken of het werkt. Yara, misschien, want jij had een artikel geschreven.
Ja, klopt. Eigenlijk was het zo dat ik zat helemaal in een of ander donker gat, omdat ik dus erachter was gekomen dat ik een verzakking had en ik voelde me onwijs eenzaam en alleen. En ik was verschillende moederplatformen gaan volgen, zoals How About Mom. En ik kwam daar een artikel tegen met, dit kan je verwachten als je een verzakking hebt. En het was een heel, ja, best wel zakelijk artikel. Het ging heel erg over wat er fysiek dan met je verandert en wat er mis is. En toen dacht ik van, ja, maar hallo, je kan het niet zomaar zo op deze manier droppen en dan niet erkennen wat voor een mentale shock dit bij vrouwen... teweeg brengt en wat voor een ellende daar allemaal bij komt kijken. Dus ik heb ze toen een berichtje gestuurd van ja, weet je, je moet, dit is de ene kant van het verhaal, de fysieke kant en de technische kant, maar het is echt veel meer dan dat, want je moet dus weten hoe ik me voel en ik kan me niet voorstellen dat er andere vrouwen zijn die zich ook zo moeten voelen. En toen mocht ik aan de hand daarvan mijn verhaal doen. Dus dat was eigenlijk heel mooi en ik voelde gewoon een soort van ook een schreeuw om hulp, want ik had zelf niemand om mee te praten. Maar ook kwam ik er wel achter door verschillende onderzoeken te lezen, dat veel meer vrouwen hier last van hebben. Dus ik wilde gewoon een soort oproep doen van, we zijn ongetwijfeld niet alleen. En ja, het is allemaal heel erg heftig. Gaat het goed? Oh, nee?
Oh, ik hoor jou wel.
We kunnen het nog even als een testje dit zien anders.
Ja, want we gaan nu wel heel veel... Ik hoor jou nu ook niet.
Nee, ja, jij staat nu weer op dempen, Iris.
Oh ja.
Ja, check. Nu ben ik weer... Nou, het gaat lekker met het geluid vandaag. Maar is het nu beter? Ik hoor jullie allemaal heel erg ruisen. Dus ik weet...
We kunnen het ook zonder oortjes anders proberen.
Maar kan je niet eens...
Maar nu hoor ik jullie beter. Dus ik ben oortjes gewisseld, omdat ik dacht, misschien ligt het aan mijn oortjes. En volgens mij is het nu beter.
Oké. Okay. Waarschijnlijk is het niet in de opname.
Nee, daarom. Dus dat wilde ik checken.
Nee.
Dus ik was even oortjes aan het wisselen. Ja. Maar jij vertelde mij dat jij dacht, hé, maar er is zo'n belangrijke, dus ik moet even zeker weten dat ik nu niet ga vragen wat je net hebt te vertellen toen ik even ging wisselen.
Maar jij kan natuurlijk, of niet?
Wat zeg je?
Ik kan dit gewoon knippen allemaal.
Ja, dat zeg jij, maar ik ben niet zo'n techniek nerd. Bij mij is alles puur natuur, dus dit komt er waarschijnlijk gewoon in. Nee, ja, goed. Nee, maar weet je wat je zei over dat stukje het emotionele? Je kan heel goed droppen, oh, dit is wat het is. Hè? Dit is wat het is, maar wat, er is nog zoveel meer. Ja, want wil je voor jezelf eens vertellen hoe dat bij jou is gegaan? Toen je net de diagnose kreeg, hoe is dat?
Ja, het is eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niet van dat je... Ik wist van alles wat er met je kon gebeuren na een bevalling. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat een verzakking precies inhield. Ik had er wel eens ergens van gelezen. En ik merkte gewoon al heel snel na mijn bevalling dat ik echt wel een zwaar gevoel had. En ik dacht, ja, nou ja, oké, logisch. Ik heb een groot kind gebaard. Hij was over de 4 kilo. Ik heb een hele lange persfase gehad, dus daar zal mijn bekkenbodem ook niet heel erg gelukkig mee zijn. Dus in eerste instantie probeerde ik mezelf een beetje gerust te stellen van, joh, dit is de allereerste keer. Het is logisch dat je gewoon helemaal beursbont en blauw en pijn hebt daar beneden. Dat is eigenlijk ook wat mijn kraamverzorgster zei. En ze zei, weet je wat je wel lekker kan doen? Je kan even lekker die bekkenbodem op gaan halen. Dus ga maar lekker kegelen. Nou, ik ben dat toch gewoon een beetje, in alle naïviteit ben ik dat gewoon gaan doen. Want ja, zij zou het wel weten met al haar ervaring. En ik merkte ook dat ik bijvoorbeeld het zittend plassen heel erg eng vond. Want ook dan voelde ik nog meer een zwaar gevoel. Dus ik bleef ook maar staand in de badkuip plassen. Ook dat heeft volgens mij niet echt geholpen. En op een gegeven ogenblik, en zij was nog bij ons thuis, dus dat zal binnen een week zijn geweest, moest ik Reza heel veel wiegen 's nachts. En ik kan me gewoon echt nog een moment herinneren dat ik ineens zo'n dikke opgezwollen lies bekkenbodem, een soort van bal voelde daar beneden, dat ik dacht, oké, wacht even. Ik geloof dat hier even iets misgaat nu. Ja. Op dat moment dacht ik, dat is gewoon echt die spier die daar zit, of wat daar ook zit, dat is extreem gespannen of overbelast, of ik ben veel te veel gaan lopen, gaan staan. Dus dat heb ik toen ook aangegeven, van ja, ik heb echt heel veel pijn en ik voel gewoon aan alles, dat alles helemaal strak zit en klem en...
Maar ja, leek het ook echt ineens te komen? Of was dat dan zeg maar dat gevoel wat er eigenlijk al de hele tijd zat, waar je meer bewust van werd?
Nee, die bal, en dan heb ik het niet over de verzakkingsbal die je ook kan hebben als dat uit je vagina komt, maar het was echt een bal meer rondom mijn lies, dus een spier die gewoon voor mijn gevoel knapte of iets dergelijks, of zoals je soms ook hebt als je te veel hebt gesport en je spieren die gaan ineens helemaal opzwellen. Dat gebeurde gewoon op het moment dat ik hem aan het wiegen was. Gewoon plotseling ineens. Dus ik dacht, nou, blessure, ik weet niet wat het is.
Ja.
Maar in mijn onderbewuste zei ineens verzakking. Dus ik kan me nog herinneren dat ik ook tegen haar zei, ik denk dat ik een lichte verzakking heb. Met het idee, oké, nou dan ga je lekker oefeningen doen. Je gaat naar de fysio en dan lift ik alles weer. En dan is straks alles weer helemaal zoals het was, zoals van tevoren. Totdat ik even op Google ging kijken van, ja, oké, wat doe je nou tegen een verzakking? Wat kan ik nu alvast zelf gaan doen? Want ik ga toch pas over een paar weken weer naar mijn bekkenfysio. Ja, en dan krijg je alleen maar artikelen met dat het niet te genezen is. En dat dit het is. En dat het heel erg kan zijn. En dat al je organen uit je vagina kunnen vallen. Ja, en dan val je wel echt in een super zwart gat eigenlijk.
Ja, maar het was dus al in je kraamweek.
Ja. Ja.
Wauw. Ja.
En dan raak je dan toch best wel in paniek, denk ik. Althans, ik wel. Want ik wilde gewoon dat alles goed zou gaan. En ik voelde ook, ik kon niet lekker lopen. Nee. Ik kon niet lekker zitten. Dus weet je, je hebt ook nog eens pijn. Naast dat het er dan fysiek al anders waarschijnlijk uit komt te zien. En toen heb ik uiteindelijk een paar dagen later heel veel moed verzameld om toch eens even daar beneden echt goed te voelen en te kijken. Want dat is natuurlijk ook al best, het is sowieso na een bevalling al een ding om eens te checken hoe het, ja, wat de status daar beneden.
Ja, precies.
En toen voelde ik dus ook die verzakkingsbal zitten. Nou, en toen, ik weet niet, zakte echt helemaal door de grond. Het was echt een soort van einde van de wereld. Je bent natuurlijk ook super hormonaal. Mm. En het is allemaal, je ervaart het misschien ook nog erger. En je weet ook niet zo goed wat je, wat de prognose verder zal zijn.
Dus maar het is ook een beetje een einde van de wereld idee natuurlijk. Want het is gewoon zoiets intiems van je wat ineens totaal anders is. En het idee dat je zoveel dingen niet meer gaat kunnen. En je weet op dat moment natuurlijk niet of dat weer terug gaat komen. Hè?
Precies.
Dat voelt echt als het einde van de wereld.
Ja.
Nou, ik kan nooit meer dit doen of ik kan nooit meer dat doen.
Ja, want dat is ook wat je dan overal leest. Oh, je mag niet meer tillen. Je kan niet meer dan 10 kilo gaan sjouwen. Je mag niet meer springen. Je kind
nooit meer achter je kindje aanrennen.
Precies.
Dat soort dingen.
En dan heb je nog die oranje netjes die erin gehangen worden. Dan denk je alleen maar aan oude vrouwen. En dat is wel. En daarnaast ook gewoon het moeder zijn, wat je zegt. Je bent net moeder. Je bent gewoon net moeder, wat al een complete verandering is. De zorg van je kindje. En dan, als je geen verzakking hebt, dan is het al dat je je hele lijf opnieuw moet leren kennen. Dat je helemaal uit connectie bent. En nu is dit. En toen, wat ben je gaan doen?
Ik heb een soort van in paniek de bekkenbodemfysio gebeld. Ik zeg, ik moet eerder komen dan na die 6 weken. Ja. Want er gaat iets helemaal mis daar beneden. Dus je moet gaan kijken. En op dat moment kon ik me ook nog wat, een beetje suf, maar stories herinneren van Nina Pierson. Zij dacht namelijk eerst ook dat ze een hele heftige verzakking had. En haar bekkenfysio zei toen tegen haar, 3 weken plat. Dus ik dacht, dit wordt mijn plan. Ik ga 3 weken plat.
Ja.
Ik ga gewoon liggen en ik zorg gewoon dat die zwaartekracht, dat er gewoon vanzelf iets gebeurt, dat het weer naar boven gaat. Ondertussen dan in ieder geval. Dus ik heb ook alle hulptroepen ingeschakeld. Al mijn moeder, mijn schoonmoeder. Ik heb gezegd, ik kan niet meer schoonmaken. Yeah. Ik kan alleen Reza verzorgen en verder doe ik hier helemaal niks meer.
Wow.
Want ik wil dat het goed met mij gaat komen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik gedaan. En bij de bekkenfysio. Dat was me bij mijn eerste bekkenfysio niet zo heel erg goed bevallen. Ik ben ook bij haar weggegaan, want zij kon me gewoon niet helpen.
Ja.
Zij liet mij ook enkel kegeloefeningen doen en kon me niet helpen met ontspannen. Het was een beetje zo van, had je maar eigenlijk geen kind moeten krijgen, hè? Dit is wat het is.
Oh, zo'n nare opmerking.
Oh, jeetje.
Ja. Maar ik wilde het daar in ieder geval niet bij laten. Dus ik heb een soort van heel het internet zitten speuren. Volgens mij precies hetzelfde ook wat Fleur heeft gedaan.
Ja.
Gewoon niet opgeven. Blijven zoeken totdat je iets vindt. En ik ben bij Hypopressives gekomen. Waar ik best wel lang mee aan de slag ben gegaan. Dat was voor mij wel een lichtpuntje. Omdat ik best wel veel positieve reacties daarover las. Maar ik ben dus ook gaan kijken hoe ik mijn verhaal kwijt kon. Want ik merkte gewoon dat ook alle vrouwen in mijn omgeving gewoon niet herkenden wat ik vertelde aan ze. En toen dacht ik ook, hoe kan ik nou de enige zijn die zo'n probleem heeft dan? Dus dat vond ik zo raar en zo stom. Dus ik was ontzettend blij dat met dat How About Mom, dat ging lopen. En toen dacht ik van, als dat artikel gaat verschijnen, dan ga ik er maar gewoon over blijven delen om te kijken wie ik kan vinden en wie er op mijn pad terechtkomt om
samen
ervaringen te delen.
Ja, je bent eigenlijk al de drempel van het artikel over, dus dan kan de rest ook nog wel bij.
Precies. Iedereen weet toch al hoe het daar beneden staat, dus dat maakt het toch niet.
Ja, en het is toch ook vaak een vaag begrip inderdaad, voor als je het niet zo ervaart of als je niet er bekend mee bent. Hè? Dus en degene die het meteen, bij wie het meteen resoneert, die zullen ook inderdaad meteen, lijkt dus. Dat is dus ook gebeurd.
Ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Heb je ook veel reacties juist vanuit je eigen omgeving gehad die het dus inderdaad niet hebben en die dus heel erg verbaasd waren dat jij het dan had en dat je daar misschien nog reacties uit hebt gehad?
Ik heb vooral veel reacties gehad op het feit dat ze zo waren geschrokken hoe ik me voelde mentaal. Dat ze dachten, shit, ik heb echt niet gezien dat jij je zo eenzaam voelde in dit proces. En dan had ik toch wel dat ze meer een luisterend oor wilde zijn. Omdat zij het best wel... het zijn de vrouwen die waren al hersteld. Mm-hmm. Die hebben al jarenlang geleden een kind gekregen. Dus die zijn misschien ook überhaupt wel vergeten waar ze mee... liepen. Althans, ik merk gewoon wat de tijd doet. Dat heelt ook wel je wonden en je gaat er ook luchtiger in staan. Dus vooral op dat mentale stukje, daar schrokken zij heel erg van. En niet zozeer over wat er dan precies fysiek met me is gebeurd.
Nee.
Ook wel interessant, hè? Terwijl wij zelf dan denken, oh, ons lijf en dat het zo fysiek wordt echt een ding. Waardoor het dan mentaal natuurlijk slechter met je gaat.
Ja.
Terwijl nu in feite is er wellicht, dat is ook een mooie om zo meteen even te spreken, van wat is er veranderd, fysiek, maar ook weer mentaal. Dus hoe dat dan toch zo met elkaar en dat de omgeving dan zich vooral over het stukje het mentale natuurlijk ook ziet van oeh, het gaat niet goed met je. En hoe heb jij dan, nu dit dan zo, toen dat zo gebeurde in die fases... in de beginfase, net aan je moeder, heeft het ook je gevoel van moeder zijn veranderd? Heb je het idee dat het een impact gehad op wat voor moeder je bent geweest in die eerste periode voor Reza?
Ja, zeker. Ik vond het af en toe zelfs... ik heb soms ook Reza wel eens de schuld gegeven. Als ik me echt heel slecht voel en dan keek ik zo naar hem, dacht ik echt van ja... Door jou komt dit. Het komt helemaal niet door hem. Hè? Dat was ik me ook wel bewust van. Maar het was wel de grootte en zijn omvang. En de manier waarop die bevalling is gegaan. Waardoor dat dus zo is gekomen. Dus ik heb hem heel erg de schuld gegeven. Ik heb ook mijn verloskundige echt onwijs de schuld gegeven. Ik moet zeggen dat ik daar af en toe nog steeds een beetje nare gevoelens over kan hebben.
Ja.
Maar dat zorgde dus ook voor dat ik niet echt... ik heb helemaal geen roze kraamperiode gehad of iets dergelijks. Dus ja, ik was best wel misschien een heel emotionele, teneergeslagen moeder. Ook omdat ik dan op het moment zelf kon ik er niet van genieten. En ik wist ook niet of ik überhaupt nog op de lange termijn kon genieten. Omdat ik nog bang was dat ik niks kon. En ook heel onzeker daardoor. En daardoor ook weer allerlei andere dingen die dan niet liepen. De borstvoeding die ik eerder heb opgegeven. Omdat ik dacht, misschien zorgt dit er wel voor dat mijn banden weer sneller... meer die stevigheid terug gaan krijgen. Dus ik heb op basis van wat er is gebeurd wel weer keuzes gemaakt... waarvan ik nu denk, ja... misschien had ik dat achteraf toch niet willen doen.
Ja.
Ja.
En want Reza is nu... Hoe oud is hij nu?
Hij is bijna anderhalf.
Bijna anderhalf, ja. En dan zeggen vaak, hè, na een jaar, dan kijk je zo terug. Maar is er voor jou afgelopen jaar echt... Is er een punt geweest waarvan je denkt, oh ja. Nu kijk ik zo terug. Want hoe ervaar je het nu? Hoe is het nu met je?
Het gaat nu heel goed. En er zijn zeker ook nog wel mindere dagen. Maar dat punt wat jij ook benoemt, ja, je weet niet wanneer die komt. Maar op de een of andere wonderlijke manier was de 9-maanden-grens wel een wonderlijk punt. Niet dat vanaf dan alles met één grote stijgende lijn naar boven ging. Maar ik had toch... ik voelde wel dat wat mentale wonden geheeld waren. Omdat ik dus vrouwen zoals Fleur had gevonden waar ik mijn ei bij kwijt kon. Dat we ook gewoon... weer kracht kregen van elkaars positieve verhalen, denk ik ook heel erg. Dat ik een stap heb durven zetten zo rond die periode dat ik ook een pessarium heb genomen, want dat was eerst ook echt een no-go in mijn hoofd. Van, ik ga toch niet met zo'n rollator voor mijn vagina lopen, dacht ik toen nog.
Maar dat is precies wat je denkt dat het is, hè? Dat je denkt, oh ja, ik moet geen hulpmiddel, want dan bevestig ik dat ik dit dus echt voor langere tijd heb.
Precies. En dan kom ik er nooit meer vanaf, want dan moet ik voor nu voor heel mijn leven lang met zo'n ding lopen waar eigenlijk alleen maar oudere vrouwen mee lopen. Althans, dat
ja.
En hoe zie je dat nu? Want dat is wel even mooi, want hoe zie je dat dan nu? Het is niet meer de rollator.
Nee, het is meer mijn leesbril. Of hoe noem je dat?
Ja. Die je even op en af kan zetten.
Ja, sport-BH.
Ja, je sport-BH.
Ja, precies. Ja, nee, ik hou van dat ding. Want het zorgt er gewoon voor op de een of andere manier dat ik mentaal gewoon veel meer kan ontspannen. En als ik echt denk van ja, nee, ik ga in de kramp. En voor mij werkt dat ding wat ik heb. Ja. Dus ik vind het gewoon heel fijn dat ik weet, ik heb iets om op terug te vallen als het nodig is.
Ja, dus, precies. Ja. En dat is natuurlijk, hè, spanningen lopen op en af. En zo zit het ook in je lijf.
Ja.
Zo zit dat ook rondom je bekkenbodem, hou je daarin ook wel. We zitten, wat dat betreft zitten nu in december, dus dat is ook een fijne maand voor veel moeders. Mm-hmm.
Fantastisch, ja.
Ja, dus misschien is dit ook wel zo'n maand. Hè? En ik weet inderdaad dat jij het ook behoorlijk druk hebt deze maand. En hoe dat in relatie staat, dat eigenlijk... Want hoe is dat voor jullie? Merk je dat er... Hè, bedoel je overal? Merk je, oh ja, ik heb daarin... Wacht even, we gaan heel even terug. Jij had je 9 maanden, want deze pakken we zo meteen. Maar je had je 9 maanden... Dat je merkt, oh ja, en ik ging het pessarium dragen. Ik merkte dat er dingen veranderen, dat ik zelf meer steun, mentaal ook.
Ja, en de vakanties. De eerste en de tweede vakantie. Want dan hoop je dat zo'n vakantie is natuurlijk super spannend met je baby voor het eerst. Hoe gaat dat dan? En je weet niet... je maakt je eigenlijk al druk om het ritme van je kind. Dat is natuurlijk al allereerste ding. En dan wil je eigenlijk ook nog verder zoveel mogelijk fysiek doen zoals je het voorheen deed. En al ben je nou van het zonzeestrand en je gaat de hele dag op de lichtbedjes liggen. Nou ja, dat maakt niet uit met wat voor klachten je hebt. Dan kom je de dag wel door. Maar als je ook gewoon ook lekker wil wandelen en de omgeving wil ontdekken en gewoon op pad en... actief bezig wil zijn, dan is dat best wel spannend. En op de een of andere manier, en Fleur was ook echt degene die me daarvan verzekerde dat zo'n vakantie echt goed doet. Ja, dat was echt een droom. Want ik had gewoon heel die vakantie geen klacht. En dan krijg je zoveel kracht daarvan, want dan weet je gewoon, oké, wacht even.
Ja, dit zit gewoon... erin.
Ja, precies.
Ja. Ja, hè, de ervaringen opdoen van wat kan wel en wat is er wel allemaal mogelijk. Gewoon weer opnieuw het vertrouwen. Je komt eigenlijk weer aan de... Dus je hebt de diagnose, of in ieder geval de diagnose op de ervaring. En je komt op een soort nullijn waarin je weer alle goede dingen in je leven mag gaan opbouwen. Waarin je weer hele nieuwe ervaringen op mag gaan doen. En iedere keer als je er weer eentje hebt, dan zit die op je lijst. En dan kruip je dan weer omhoog. En dan, maar is dat dan een stijgende lijn? Zoals veel mensen denken van, oh ja, hoppa.
Hè, nee, joh.
Nee,
dat hadden wij. Ja, Fleur, misschien kan jij dat wel vertellen over. Want jouw laatste vakantie. Daarna die heb was, je ook weer even.
Ja, klopt. Ja, en die vakanties waren echt een opleving. En ik merk ook dat het. Nou, je noemde net al die decembermaand. Ik heb echt nu weer zo'n maand. Zou ik denken: oh, wacht. Ik dacht dat ik van al mijn klachten af was. Maar daar zijn ze weer. En ik moet elke dag weer nadenken als ik de deur uit ga. Of ik inderdaad wel of geen ring in doe. Of dat ik iets anders doe. Of, hoeveel stappen moet ik vandaag zetten op werk? Ik ben er weer zo mee bezig. Terwijl in het afgelopen zomer ben ik 3 weken op vakantie geweest. En ik heb echt geen enkele dag last gehad. Ik heb ook niet een ring nodig gehad op dat moment. Ik niks nodig gehad, want het ging gewoon goed. En ik heb elke dag heel veel stappen gezet. En naar dorpen geweest. En nou ja, veel gedaan. En na die vakantie... Het was eigenlijk al na die vakantie dat ik mijn eerste dip meemaakte. Dat ik toen op een gegeven moment weer, nou ja, na 3 weken lekker niks doen. Of tenminste leuke dingen doen. Moest je dan ineens weer werken. En echt op dag 3 van het werken dacht ik, oh, daar zijn ze weer. Hoe kan dit nou? Het was toch helemaal weg? Ja. En nou zijn ze weer terug. En daarna heb ik echt wel, nou ja, merkte ik dat het ook heel erg periodes waren. Dus periodes heel veel druk op werk. Heel veel stress. Ik werk dan binnen de evenementenindustrie. Dus dan kan je sommige weken het veel rustiger hebben. En sommige heb je het heel druk. Nou, dan merk ik gelijk in mijn bekkenbodem.
Ja.
Ja, en is dat dan een fysiek component ook? Dat je meer beweegt, wat je meer doet? Of is het dat ook echt wel dat stuk, ja, wat je noemt stress, spanningen?
Ik denk echt een combinatie van beide. Want de ene keer, de klachten verschillen ook wel, hoor. De ene dag zijn het juist meer die gespannen bekkenbodemsymptomen. En andere dagen, als ik inderdaad veel heb gelopen, kan ik ook echt wel weer dat zware gevoel hebben. Juist omdat ik dan weer zo fysiek bezig ben geweest.
En heb jij ook niet, althans, want dat ben ik nu een beetje aan het uitvogelen. Ik heb soms ook het idee dat het met terugwerkende kracht ineens komt. Dus dan heb ik een heel drukke periode gehad. Waarvan ik me al bewust ben van, oké, Er zou zomaar meer spanning opbouw kunnen zijn. Het zware gevoel zou zomaar kunnen. En dan verbaasde me van, oh wow, ik kan het gewoon. Ik heb 3 weken voorstelling gegeven. En dat is springen, rollenbollen en helemaal gek doen de hele dag. Nergens last van. En dan kom je ineens weer in die periode van, oké, je hebt weer tijd om even te voelen waar je was. En dan bam. Dan is het er. Dan denk je van, hé, doet er toch
en
niks?
Zelfs soms echt inderdaad, soms na een hele lange periode van heel veel doen, dat je heel veel denkt te kunnen en dan daarna dat je het pas gaat voelen. Maar ik heb het soms ook per dag. Ik heb dan de hele week, ik werk van maandag tot donderdag. En die dagen ga ik gewoon een soort van knop om. Ik ga gewoon door en dan denk ik, oh, het lukt me allemaal. Ondanks dat ik wel wat meer klachten al had die week. En ik heb dan op vrijdag mijn vrije dag. En dan ga ik soms even 's ochtends lekker lang uit op de bank. Kopje thee erbij. En dan denk ik, jeetje, ik voel het echt heel erg nu. Terwijl ik heb juist een ontspannen dag. Dus het zou het juist minder moeten voelen. Maar dan ben ik er gewoon, alsof er dan ruimte in mijn hoofd ontstaat om erover na te denken. En dan ga ik het juist voelen.
Ja, en je bent op zo'n moment natuurlijk ook wat meer connected met je lijf. Dus waar je de taken hebt te doen, leef je ook meer vanuit, oké, wat is mijn planning? Wat is mijn organisatie? Wat ga ik doen? Dit moet ik doen, dat moet ik doen. En dan zie je ook wel als copingstrategie de mensen ook hun lijf gewoon uitschakelen. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook bij burn-out. Dat mensen gewoon echt even het niet voelen. En daarna weer connect met jezelf. En dan is het als een kind dat eigenlijk je gemist heeft. Weer gaat zeggen, dat. En, dan kunnen we dat dus wel weer afwijzen en aan de gang zetten. Maar inmiddels is het natuurlijk ook zo dat je het herkent.
Zeker. En ik merk inderdaad ook bij mij vooral de gespannen bekkenbodem. Ik heb dan al vanaf het begin dat ik die verzakking heb altijd heel erg last van mijn blaas gehad. Dus inderdaad begon bij mij echt met het gevoel van blaasontstekingen. Die uiteindelijk dus geen blaasontsteking waren. En heel lange periodes gehad van een soort van continu aandrang voelen. Terwijl je eigenlijk helemaal niet naar de wc moet. En dat is echt zo'n klacht die voor mijn gevoel echt maanden weg is geweest. En nu die drukke maanden van het najaar zijn gekomen. Denk ik echt weer van, oh ja, dat is hem weer. Die is weer terug. En dat is volgens mij echt puur die aangespannen bekkenbodem die natuurlijk aan die blaas loopt te trekken of duwen. Of wat je precies doet. Maar precies dat.
Ja. En wat zijn nou... Ja.
Nou, ik vroeg me af, Fleur, omdat je dan nu dan ook aangeeft, zit nou wel weer in die dip. Heb je voorheen, ik weet dat heb jij ongetwijfeld ook gehad, als je in die dip zit, denk je van, oh nee, het komt ook maar goed. Het is weer zover, er komt toch een einde aan. Het is weer precies, ik ben weer terug bij af. Heb je nu nog steeds dat gevoel ook?
Ja, ik heb dat wel niet zo ernstig meer als dat ik dat een jaar geleden had als ik een dip had. Omdat ik nu ook wel echt wel overtuigd ben van, oh ja, maar na elke slechte periode komt er weer een goede periode. En, maar het is ook wel weer een beetje die neerslachtigheid van, vooral in zo'n lange goede periode, heb je op een of andere manier jezelf de hoop gegeven, nu is het echt afgelopen.
Ja, je bent
het is het
genezen.
Einde, het bent genezen, het is het einde. En dan toch, ook al weet je ook na die slechte periode, die goede periode komt ook wel weer. Het feit dat die dips blijven komen, betekent dat het wel gewoon een soort van levenslange blessure is of zo, waar je eigenlijk altijd wel last van blijft houden.
Ja, ik denk ook dat dat het zeker wel is. Hè? Dat zodra er... Kijk, of je moet een leven hebben waarin je alleen maar continu in balans bent. En het alleen maar, weet je, perfecte... En dat is ook de realiteit, dat is het niet. Want er hoeft maar, er kan gewoon iets ergs gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld ook een klante en zij ging echt supergoed. Ze had echt het gevoel, oké, weet je, nu weet ik hoe ik ermee om kan gaan. En tuurlijk ups en downs, maar overal. En ze is alles weer gaan doen. Nou, nu is er een geliefde van haar ziek. En je ziet gewoon dat het heel veel klachten zijn. Ja. En dat zijn de dingen. En dat komt, er zitten natuurlijk zoveel emoties zitten er dan ook. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een heel heftig verhaal. Maar alleen al bijvoorbeeld, ik merk dat dan bijvoorbeeld tijdens mijn verhuizing. Weet je, dat ik eigenlijk tijdens verhuizing, dat ik ook dacht van, oh jeetje, het gaat eigenlijk heel goed. Hè? Dat ik waar ik de vorige verhuizing 2 jaar geleden eigenlijk meteen hele tijd last heb gehad. En bij de verhuizing nu, wij verhuizen om de zoveel jaar. Dus dat is een mooie
maatstaf.
Een mooie maatstaf. Maar hoe ging het toen mee? Merkte ik inderdaad, wat je zegt, ook dat het daarna kwam. Omdat je dan wel, en dan gelukkig wel minder heftig dan weer daarvoor. Dus je ziet daar ook wel weer verschil in. Maar je kan dat ook niet voorkomen. Er zijn gewoon dingen in het leven die ook die ups en downs met zich meebrengen. Dus
Je kan ook niet continu op vakantie zijn, bijvoorbeeld. Nee. Kijk, zoals 3 weken vakantie geeft bepaalde rust, waardoor je er dus blijkbaar minder van voelt. Maar op het moment dat we een jaar lang op vakantie zouden zijn, voelt dat ook niet meer als dat vakantiegevoel.
Nee, dan heb je ook weer andere zorgen die dan toch
dan heb je weer andere zorgen, dus dan komt het vanzelf weer terug.
Ja, nou, het zit dan denk ik in wellicht de pieken en de dalen wat minder hoog en wat minder diep. Ja. Of de pieken mogen voor mij best wel diep, of best wel hoog. Ja. Maar, weet je? Maar dat je inderdaad het gevoel hebt, inderdaad, oh wauw, het is dan... En ik geloof er ook wel in dat dat dus echt ervaring is. En inderdaad, tuurlijk zit daar kracht in. Tuurlijk is het belangrijk dat je voelt dat je lijf sterk is. Hè, want het is niet voor niks dat veel vrouwen rondom de overgang echt als klachten gaan. Hè? Terwijl er al een lichte verzakking aanwezig is, daar nooit klachten van hebben ervaren. Dan komen ze in de overgang en dat er dan door die hormoonwisselingen, doordat toch... Dus, ja, je moet, hoe ouder je wordt, eigenlijk toch iets meer met je spieren aan de slag dan...
Maar het is wel mooi dat je dat noemt, Iris, over je kracht. Want ik denk dat dat nog wel een extra ding is bij mij. De periodes dat het echt heel goed ging, dan had ik meer rust. En als ik meer rust heb, heb ik ook meer tijd om te sporten, om oefeningen te doen. Om, nou ja, ik ben door jaren ook hyperpressives gaan doen. Weet je, dan heb ik daar veel meer tijd voor, zit daar veel meer regelmaat in. En in de, ja, die weken dat ik gewoon heel druk met werk ben, denk ik, ja, eerst maar gewoon overleven.
Ja, wanneer?
En wanneer? Ik heb gewoon echt, weet je... S'avonds lig ik er vroeg in omdat ik kapot ben na een lange dag. Dus dan lukt het ook niet meer. Dus ik merk ook dat ik dus veel minder aan beweging doe nu. En ik denk dat dat echt wel heel erg effect heeft op juist die klachten.
Oh, zeker. Ja, en ik zit ook precies in zo'n periode. Terwijl, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik heb ook wel weer de neiging. En dat is ook herkenbaar voor jullie. Dat als het goed gaat, dat ik denk, oh nou lekker. Ik kan lekker de touwtjes laten vieren. Ja, en ik heb het niet allemaal meer nodig. Het hele regime waar ik mezelf in heb gegooid. Ik vond het heel knap van mezelf dat ik het voorheen echt elke dag deed. Want ik ben niet zo'n gemotiveerde doorzetter als het gaat op het gebied van beweging, om heel eerlijk te zijn. En ik heb dat echt elke dag, voelde ik een soort van drang. Ik moet deze oefening doen, ik moet die hyperpressives doen, ik moet dit doen en zus doen en zo doen. Want dat gaat ervoor zorgen dat ik genees of weet ik veel, dat het zo min mogelijk...
Ja, dat het beter gaat.
Ja, precies. En op de een of andere manier, als ik nu in zo'n dip zit, ik zit nu ook wel in een soort dip, denk ik, voel ik die motivatie even niet. En dat vind ik dan wel weer een beetje stom van mezelf ook.
Ik denk dat ik de afgelopen 2 weken ongeveer elke dag tegen mezelf heb gezegd, pak het nou weer op, want je deed het zo goed. En het heeft je zoveel geholpen. En toch, elke keer aan het einde van de dag lig ik in mijn bed, weer niet gedaan vandaag. Het is me toch weer niet gelukt.
Ja.
Dus het lukt gewoon even niet om het van voor elkaar te krijgen.
Iris, wat is
merk... het? Ja. Ja, merk je dat je daardoor meer spanning ook opbouwt, doordat het je dan niet lukt? Dat het ook een ding wordt? Of is het ook oké?
Nou, nee. Ik heb niet het gevoel dat het me meer spanning opbouwt omdat het niet lukt. Maar ik heb wel het gevoel dat in mijn hoofd ook heel erg zit dat omdat ik het niet doe, dat inderdaad alle spieren die er omheen zitten, die de klappen opvingen, die ik eerst heel sterk had gemaakt, dat die nu langzaam weer aan het verslappen zijn.
Ja.
Dat idee zit heel erg in mijn hoofd.
Ja.
En dan denk ik, ja, dan klopt het ook dat ik weer meer dat verzakkingsgevoel voel.
Ja, ja, en dat is natuurlijk een gevaarlijk, hè? Dat klinkt even, dat is een gevaarlijke gedachte, omdat je dan weer je lijf gaat straffen voordat het niet meewerkt. Dus je komt dan weer in een loop van niet lief zijn voor jezelf. En zie je wel, en dat wordt ook een verhaal.
Ja.
Dat je dan jezelf vertelt. En op het moment dat je zo omgaat met je lijf, of je gaat dus weer sporten, en dan komt het vanuit strengheid, dus vanuit dat ik moet, want anders ben ik niet goed genoeg, of is mijn lijf niet goed genoeg. Of je doet het dus helemaal niet meer, omdat je denkt, ja, ik ben het toch niet meer. Hey, dan krijg je best wel veel onderliggende gevoelens, die daar dan weer te maken hebben van, nou, zie je wel, want... Jij bent niet goed genoeg, of dat zeg je dan tegen je lijf. Dus in feite zeg je hetzelfde, maar je doet net iets één of je doet het anders. Dat waarom is het ook vaak zwart-wit dat mensen volledig wel gaan sporten en dan 6 weeks fit en dan lukt het helemaal. Maar daarna knalt het allemaal weer terug, want het is niet de manier waarop je echt goed voor je lijf en voor jezelf zorgt. Weet je, ik zeg meestal van ga dan kijken, maar wat kan wel? Doe één ding. Eén klein mini dingetje. Dus en meestal begin ik juist met meer een soort stretchvorm of ademhaling. Of andere vrouwen zeggen, ja, doe 10 squats, is ook goed. Hè? Waarbij je ook in de diepe squat juist je bekkenbodem ook ontspant. een ademhaling, inadem naar beneden om juist te ontspannen. Ook al is dat super spannend, want je denkt, ja, maar hallo, als ik als een diepe squat maak, dan zakt het.
Ik
heb maar dat is heel gek. Ja. Ik heb juist pas een keertje gehad ook. Ik durf ondertussen prima weer diepe squats te maken. Maar toen merkte ik ook dat ik voor... Ik was speelgoed aan het opruimen of zo. En ik had heel even wat langer in een diepe squat gezeten. En ik merkte daarna zo'n intense ontspanning.
Oh, ja. Ik merkte zo meteen in de squat.
Het was echt zo lekker even een tijdje zeg maar gestretched. Dat ik daarna echt dacht, het lijkt wel even alsof het er even iets minder is. Dus toen, nou ja, dat kan dus inderdaad echt zo'n effect hebben.
Ja, en ik doe zelf inderdaad ook wel eens, weet je, dan pak ik juist gewicht en dan ga ik juist in een diepe squat, adem ik in. Juist om daar eigenlijk, en niet vanuit een druk, maar wel vanuit een ontspanning en een stretch. En dan ook zachter omhoog, want soms kun je heel krachtig omhoog en dan ga je juist weer alles aanspannen. Dus meer ook zachter omhoog. Of ik ga juist gewoon 20 burpees maken, omdat ik dan lekker ongecontroleerd, maar gewoon even beweeg. Om dan weer te voelen, oh ja, het stroomt overal. Of, wat voor mij heel goed werkt, is juist stukjes joggen. En dat is natuurlijk, dat zijn drie dingen waarvan je denkt, heb je een verzakking, ga dat alsjeblieft niet doen. Terwijl, en dat heeft het ook te maken, ik weet wat goed is voor mijn lijf. En ik weet inmiddels, en dat is ook door vallen en opstaan, dat is ook door juist wel op mijn bek gaan. Een beetje van, oh ja, wacht eventjes. Ik weet dat het van mij, bij mij komt uit spanningsklachten, bijvoorbeeld. Mm. En dus inderdaad, het is natuurlijk ook een enorme kans. Juist voor waar de fases waarin jullie nu in zitten, dat het gewoon echt even niet goed gaat. Om ook je lijf in deze situaties te leren kennen. Dus inderdaad, wat jij deed van, oh, ik heb heel diep in een squat gezeten. Ja, misschien is dat gewoon wat je nu nodig hebt. En moet je helemaal niet... Oh, een hele ritueel wat ik altijd deed en wat ik toen de tijd strikt deed. Je zit nu ook in een andere fase, hè? Want toen was het een soort desperate wanhoop, want je weet niet of het goed komt, dus je doet alles aan om. Ook vanuit dat gevoel van tekort. Nu weet je ook ergens, het komt ook alweer goed. Dus dat is eigenlijk super mooi dat het blijkbaar de noodzaak toch iets minder wanhopig vanuit wanhoop komt. Maar wat heeft je lijf nu nodig? Ja, alsof het dus je kind is wat... even aan het zeuren is of even niet lekker in de vel zit. En misschien is dat wel een mooie, dat je iedere dag met een hand op je hart kan voelen van... oh, hey, lief lijf, wat heb je nodig? En dat ga je dan 2 minuten doen. En dan stapje voor stapje komt dat. En dat is natuurlijk vertrouwen, want we denken als ik het niet doe, dan komt het nooit. Maar ook, anders waren jullie nu niet hier geweest, na al die maanden die jullie al... hebben doormaakt. En
dat is ook zo.
Nou, en dat is het misschien ook wel soms hoor. Ik denk dat ik soms het idee heb dat ik dan weer terug bij af ben. Omdat ik weer symptomen voel. Maar als ik er dan heel goed over na ga denken. Dan denk ik, ja, maar hoe voelde ik me toen? Waren die symptomen vergelijkbaar? Of is het gewoon dat ik nu weer gewend ben aan een nieuwe situatie? Dus als ik het dan maar een klein beetje voel, vind ik het dan weer heel heftig.
Ja, maar dat is het ook.
Toen waren ze veel erger.
Ja, dat ik merk ook vaak als ik dan tegen mijn man zeg van... oh, hij ligt weer op mijn enkels voor mijn idee. En,
altijd. Mijn blaas ligt op mijn knieën, zeg ik altijd.
Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet zo natuurlijk. Maar dan zegt hij ook altijd van... ja, maar kijk nou even met wat je vorig jaar kon en wat je nu doet. Je hebt, je loopt gewoon weer met gemak die 10.000 stappen op een dag. Je hebt 60.000 trappen op en afgelopen. Dat deed je voorheen gewoon niet eens. Nee. Dan kon je misschien net 1 trappetje op of je kon het einde van de galerij halen. Maar dat was het. Dan denk ik ook weer van, oh ja, inderdaad. Je moet het wel ook een beetje in perspectief zien met waar je nu ook staat. Maar dat is soms wel heel moeilijk.
En ja, dat is leuk. En ik heb soms ook heel erg in mijn hoofd van... ja, maar ik wil eigenlijk alweer 10 stappen verder zijn. En het feit dat ik daar nog niet ben... geeft mij dus heel erg het gevoel van... oh, maar dan ben ik er echt nog lang niet. Ja. En ik heb bijvoorbeeld nu ook ontdekt... dat ik met die ring in bijvoorbeeld... kan ik echt makkelijk 10.000 stappen lopen. Kan ik weer joggen? Kan ik dat soort dingetjes? Kan ik gewoon prima doen?
Ja.
Maar dan zit er toch in mijn hoofd iets te knagen... die dan wil dat ik dat ook zonder dat ding kan.
Ja,
en dat ik pas echt weer oké ben als het ook zonder zou kunnen.
Nou, je moet het zo zien. Hè? Je bent je lijf, je bent een huis. Je hebt een huis en daaromheen heb je een hek. Nou, ik heb die al vaker genoemd. Maar dat in het begin, die nullijn, is toen je het net hoorde, zat dat hek gewoon echt aan je huis vastgeplakt. Je had geen tuin. Op dat moment geen perspectief, geen tuin. Maar je droomde naar, nou ja, wat is je droom? Hoeveel hectare tuin, bos, is jouw grond? Heel veel. Nou, en nu ben je dat hek, ben je steeds een beetje aan het groter aan het, verder weg aan het zetten. Zodat je tuin steeds groter wordt, jouw mogelijkheden en jouw, ja, wat je allemaal kan. Alleen, als jij rondom dat hek bezig bent, ga jij over grenzen heen. Als je over dat hek, je weet nog nooit precies waar dat hek staat. Dus vaak moet je eerst over dat hek heen om te weten, is dit mijn grond of niet? En dan pas kan je het hek pakken, dan kan je pas verzetten. En nu is het zo dat je dus waarschijnlijk, ja, het kan best wel zijn dat jij in plaats van net even over dat hek bent gegaan, oh, dan hier voelt het eigenlijk best wel comfortabel. Ja, dit stukje grond mag er ook nog bij en dat is het plaatje in het hek. Ben je waarschijnlijk gewoon een soort hordenloper, hop, er overheen sprongen, sta je gewoon 50 stappen verder en denk je, ja, hier, nee, hier is totaal niet comfortabel. Maar we vergeten even dat we zo ver over dat hek heen zijn gesprongen, dat er zoveel grenzen zijn aangeraakt. Dus eigenlijk moeten we even terug. En dan is het dus supermooi dat je zegt, ja, dat is dus dat rennen met Bessarium, is deze grens, is nu waar mijn hek staat. Als ik terugkijk, kon ik alleen maar wandelen met Bessarium. Of kon ik alleen, hè, dus had ik dus jouw spieren, en dat is ook gewoon letterlijk, moeten wennen aan dat jij, het is gewoon uithoudingsvermogen. Het is eigenlijk dat jouw spieren even worden ondersteund in dat jij langer kan lopen. En eigenlijk zou je het zo meteen kunnen zien, dat je zo meteen ga je misschien wel even zonder Bessarium lopen en joggen, maar dan doe je weer precies hetzelfde als dat je eerst deed met Bessarium. Dus dan ga je gewoon 1 minuut op, wandelen 1 minuut af. Omdat je nu wel weer over dat hek bent gestapt. Want je wil het wel gaan uitproberen. Maar je kan niet meteen weer helemaal naar precies hetzelfde. Want dat is 50 stappen verderop. Daar kom jij wel. Maar dan heb je eerst 50
stappen. Maar dat is en precies, dat is wat, ja, dat is precies wat je zegt. Ik weet dat ik op een gegeven moment op werk ook, nou, ik moet op werk dus heel veel op de vloer lopen. En ik had inderdaad dagen gehad dat ik dus inderdaad wel een Bessarium in had. Dat ik echt dacht, nou, ik ben gewoon helemaal op mijn oude niveau. Kan alles weer, kan alle kanten op rennen. Voor die opdrachtgever die kant op, voor die opdrachtgever die kant op. En dat ik 1 dag had ik hem niet mee. En aan het einde van de dag, nou, ik zat inderdaad ook thuis hier tegen mijn vriend. Vanuit, hij hangt echt op mijn knieën. Het is echt vreselijk. Het kan gewoon niet. Ik ben gewoon echt nog helemaal niet genezen. Ik ben nog helemaal niet ver. Het is weer helemaal terug.
Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk van, kijk, als dat je verlangen is, is dat nog steeds heel mooi. En weet je, met trainen ook. Dat kun je dus gewoon naartoe werken. En hoe lang dat duurt, dat weet je niet. Weet je, dat is ook het stukje vertrouwen dat dat komt.
Ja, en ik denk, je vergeet ook wel weer we staan ook altijd heel erg stil bij de dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Ik vergeet soms ook zo erg, want dan zit ik nu ook over na te denken. Nou, ik sport elke dinsdagavond met een sportgroep. En ik heb echt, nou ja, wekenlang gehad dat ik altijd mijn Bessarium in moest. Want ik kon echt niet sporten zonder. Maar ik heb ook heel veel keren weer gehad nu dat ik dat helemaal niet in heb gehad. En dat het prima gaat zonder. Dus dat zijn ook wel van die successen die je soms even vergeet van, oh ja, maar wat? Ja. Dat ging wel goed.
Ja, precies. Die moet je ook wat vaker gewoon, wat bewuster moet je die naar boven halen.
Ja.
Ja, ja, en het is ook angst wat getriggerd wordt. Hè? Dus op het moment dat jij een plek, kwetsbare plek hebt in je lijf en je voelt het, dan wordt er meteen een signaal in je hersenen ook aangegeven. Vanuit Amerika, van hoe angst, oeh, dat is eng, dit is niet goed, dit is gevaar, dit is gevaar, dit is gevaar. Vooral door die eerste ervaring van, zit dat gewoon nog in je brein? En vaak dan ben je dat al opnieuw aan het herkennen, maar zodra er weer een keer zo'n dag is, omdat je dus een hele drukke werkweek hebt gehad, omdat je veel hebt gelopen, voor jouw brein is dat angstreactie, die zegt niet, nee, maar je hebt ook nu dat meer gedaan. Nee, het is gewoon een primitief ervaring en die gaat opnieuw weer in je lijf zitten.
Ja,
dus er komen opnieuw weer emoties boven die er toen ook waren, terwijl nu ben je veilig.
Het gekke van een verzakking inderdaad, is juist dat allereerste gevoel wat je hebt bij de verzakking, het gevoel dat je orgaan, of het nou je blaas of je baarmoeder, maakt niet uit, maar of het nou een orgaan is die eruit valt, dat zit zo in je brein geprent, dat inderdaad op het moment dat het ook maar iets, dat gevoel weer terugkomt, dat je echt toch weer, ook al weet je nu al lang, dat een blaas niet zomaar uit je vagina kan.
Het kan ook niet echt letterlijk eruit vallen.
Het kan niet letterlijk eruit vallen.
Nee, precies.
Maar toch voelt dat dan echt op dat moment zo van, zie je, het proces van dat eruit vallen is weer in gang gezet. Het gaat toch gebeuren.
Ja, en niet te vergeten ook natuurlijk in die cyclussen die we zitten. Want dat vergeet ik elke keer ook weer. Ja. Je ovuleert en je menstrueert. Ja. En dan verandert er ook weer zoveel door je hormonen. En dat alles weer slapper wordt. En dan moet ik me dan toch nog steeds mentaal op voorbereiden van, oh ja. Dan denk ik van, hè, ik voel weer meer. Oh ja, ik ben aan het ovuleren. Vandaar. Ja. En dan weet ik ook weer, oh, het gaat wel weer weg, maar toch, dan weet ik ook weer, oh ja, over 2 weken, dan komt de menstruatie weer aan. Oh, geen zin in.
Maar Lara, heb jij dan ook niet dat het soms ook inderdaad juist die frustratie opwekt, dat je de hele tijd bezig bent met zo'n cyclus? Dus dat je dan weer denkt, oh ja, ik ben weer aan het overleren, maar dit gaat weer over. Maar dan weet ik dat over 2 weken komt dat weer.
Super irritant.
Zo frustrerend.
Echt, maar dat is niet enkel met verzakkingen, denk ik, maar ook als je hele andere vervelende, nare klachten hebt, PMS of weet ik veel wat. Ja, dan vind ik het wel echt heel irritant en heel zwaar om vrouw te zijn wat dat betreft. En dan denk ik wel eens van, oh, er mag ook best wel echt wel iets meer bewustwording daar rondom gecreëerd worden ook.
Ik las toevallig gisteren in een van die Facebookgroepen las ik een dame die gewoon non-stop de pil slikt om maar niet die cyclussen meer te voelen. En dat ze daardoor de verzakking moet voelen. En ik kon hem zo goed begrijpen. Ik dacht echt, ja, ik snap jou zo goed.
Ja, maar onze samenleving is ook niet ingericht, hè? Dat er gewoon al die emoties en gevoelens zijn en al die schommelingen op hormonaal niveau. Je moet gewoon altijd werken en vanuit dezelfde mannelijke, doelgerichte, gebalanceerde lijn.
Ja.
En dat inderdaad. Ja, ga dan maar aan de pil.
En een verwachting ook, want dat hoor ik nu ook heel veel. Want ik had nu dit jaar precies hetzelfde project als vorig jaar. En vorig jaar kon ik dus nog geen trap lopen. En toen dit jaar zeiden ook collega's van, zo, nou hè, verschil met hoe ik je nu rond zie lopen en vorig jaar. Maar dan meteen een soort van de stempel erop drukken. Je zal er wel totaal geen last meer van hebben. Dus er is ook nu een verwachting dat ik ook het gevoel heb van, oh, ik kan nu niet meer zeggen dat het slecht gaat. Want het gaat heel erg goed.
Ja.
Dus ik mag geen terugval meer hebben, want dan is het niet meer geloofwaardig. Want toen zat ik daar en nu zien ze me, alles doen en alles uit de kast halen. Dus hoe kan ik nu nog straks zeggen van, oh, ik voel me eigenlijk toch niet goed.
Ik had het ook heel erg, dus die ups en downs.
Ik had het ook heel erg met mij. Ik ben natuurlijk een tijdje dan ziek gemeld geweest en heel langzaam opgebouwd om weer aan het werk te gaan. En ik merkte dat ook heel erg, ook al was ik wel weer oké om weer 100% te werken, ik durfde mezelf een soort van niet beter te melden. Want ik wist, als ik beter gemeld ben, dan denken mensen, je bent dus beter.
Dan kan je niet meer terug.
Dan kan je niet meer terug.
Ja.
Dan kan je geen slechte dag meer hebben, want je bent weer beter gemeld.
Ja, precies.
En dat stukje, dat het dus in een rechte lijn moet gaan, en dat je dus als je beter bent, ben je beter. En als je, dat is natuurlijk wel echt een ding wat in op het werk terugkomen, maar ook inderdaad in sport en bewegen. Je werkt altijd in progressie vanuit dat nulpunt naar de 10. Terwijl in de realiteit, en als we daar eerlijk zijn, en ik denk wel dat hoe meer we daar naar onszelf toe eerlijk kunnen zijn en daar steviger in kunnen staan, wat gewoon echt bijna een soort van nieuwe assertiviteitscursus volgens vrouwen is, van wij zijn. Het is wisseltallig. Dat is gewoon wie we zijn. En dan heb je het, ik bedoel, en dan gaat het inderdaad ook over een stukje. Je hebt tijd dat je je minder sterk voelt in je hoofd, dus emotioneler, dat je minder kan hebben. En dat je dan, en als je dan die periode hebt gehad, dan wordt er gezegd, door de partner, herken ik ook, van, oh nee, je mag echt niet meer terug naar hoe het toen was. Hè? Dus heb je het over de mentale stuk. Maar in alles wat we doen, moet het een stijgende lijn zijn. Moet het doelgericht zijn. Maar als wij met elkaar in ieder geval al daarin, en ik doe dat dus met hoe ik dus sport en beweeg, en met de vrouw met wie ik werk. En daarin naar mezelf ook. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Wij, als je merkt op een dag het gaat niet goed, dan kijken we naar wat kan wel. En als we veel meer daarnaar toe zouden kunnen leven, wat kan wel? Wat is vandaag een fijne manier? En we kunnen dat echt veel meer bij onszelf blijven, veel beter uitspreken. Ja, tuurlijk krijg je dan te maken met verwachting. Tuurlijk krijg je te maken met ideeën. Maar ik denk dat we bij een groot deel, ik heb toevallig ook een podcast opgenomen met Ina Heijnen. En dat gaat bijvoorbeeld over zwangerschap tijdens het werken. Dat je niet mag doen. Als je zwanger bent, je moet eigenlijk werken alsof je niet zwanger bent. Ja. En nou ja, weet je dat? En of als je moeder, je mag ook geen moeder zijn. Als wij dat ten eerste zelf ontkennen. En dat geldt ook met klachten. Als je al ten eerste zelf al ontkent van... Oké, dit is niet bij mij aan de hand. En ik leef gewoon meer vanuit mijn hoofd en wat me verwacht is. Dan kan er ook nooit een verandering plaatsvinden. Dus dat is natuurlijk een beetje... Maar ja, ik zeg niet dat het makkelijk is.
Er zijn zoveel sterke meningen om je heen. En ja. Die voel je. En misschien is het niet dat die letterlijk door een bepaalde persoon gedacht worden. Maar toch voel je ze wel.
Ja, die hebben we zo geïnternaliseerd.
Ja.
Zo cultuur. Hey, maar wat jullie dus doen. Want je hebt ook het bekkenbodempraat hebben jullie georganiseerd. Daar is natuurlijk wel een mooie plek. Waar je juist dit soort met elkaar...
Ja,
want, zeker. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
wij zijn allebei actief op Instagram. Soms wat een drukkere periode dan de andere keer. Ik merk wel dat ook totaal niet in een stijgende lijn gaat. Want de ene keer denk ik, oh ja, lekker, ik zit in de flow. Nu heb ik eigenlijk al een heel tijdje ben ik niet zo super actief geweest. Maar goed, het is mijn werk niet. Dus dat is dan de enige verwachting die daar ligt, is die van mezelf. Dus dan is het ook oké, denk ik dan weer.
Nou, ik merkte ook wel dat je, als ik meer klachten heb, ga ik vaak meer posten.
Ja, dat klopt.
Dan ben ik er veel meer mee bezig.
Ja, want je zoekt ook herkenning. Ja, precies. En je wil gewoon dus ook eens weten hoe het dan weer met de anderen gaat. Maar goed, op die manier hebben wel vrouwen ons weten te vinden. En in het voorjaar... Denk ik. Ik weet niet meer precies wanneer.
Ja, ik heb hem toevallig pas teruggezocht. In mei was het inderdaad.
Oh ja.
Eind mei.
Ik merkte, ik was uiteindelijk met een soort van tiental vrouwen aan het praten. Met de ene minder dan met de ander. Want met Fleur had ik echt dagelijks contact. En ging het echt over heel intieme dingen. En met andere vrouwen was het gewoon enkel van... Oh, wat fijn dat jij je verhaal kan doen. En ik heb ook hier en hier last van. Ik voel me weer een beetje gesteund door andere ervaringen. En toen dacht ik ook van, er moet een soort bijeenkomst zijn. Want ik heb het gevoel dat iedereen de baat bij heeft om eens te zien. En het waren er maar 10. Maar om toch eens te zien van hier, al deze 10 vrouwen, die hebben ergens last van in dat bekkenbodemgebied. En zij hebben zich allemaal op een bepaald punt super eenzaam gevoeld. Omdat ze geen herkenning konden vinden in hun eigen nabije omgeving. En dat was best wel een heel fijne... mooie, ook emotionele avond was dat. Ja. Dat was via Zoom, omdat we allemaal op verschillende plekken wonen. En we konden volgens mij allemaal ons verhaal doen en ervaringen uitdelen, adviezen geven, vragen aan elkaar stellen. En ik geloof dat we ook met z'n allen rond een uur of 10 met een heel fijn en voldaan gevoel afsloten. Van nou, wat mooi om eens een keer te zien... Dat gewoon al die doodgewone vrouwen precies...
Ja, je was gewoon even niet meer alleen.
Ja, precies.
Dat was het. En je zegt wel maar 10 vrouwen, maar moet je nagaan dat het bereik...
10 vrouwen, hè?
Maar je bereik is natuurlijk nog helemaal niet zo heel erg groot. Ik bedoel, nee. Het is niet dat je 10.000 followers op Instagram hebt die je al kunnen volgen. Dus toch zijn er binnen dat wat kleine bereik toch 10 vrouwen geweest... die hier aan meededen en die dus deze klachten hebben. En dat vind ik eigenlijk al heel
dat
veel.
Dat is ook zo. Ik was er ook ontzettend trots op. Zeker. En nog steeds. En ik spreek ze dus ook nog steeds. Ik heb onlangs dus ook weer gevraagd hoe het met ze gaat. En dat vind ik dan ook gewoon heel mooi dat ze dat met mij durven te delen. Want dat vind ik ook iets heel bijzonders. Het is misschien soms ook heel fijn, omdat je niet altijd zo dat hele persoonlijk hebt, waardoor iets heel intiem is, maar dat je het gewoon mag typen en niet gelijk iemands reactie en gezicht erbij ziet. En hier en daar komen er weer eens wat nieuwe vrouwen bij. Dus ik en Fleur dachten wel weer van, oké, we moeten dit weer eens doen. Er zijn ook weer wat... nieuwe omstandigheden bij bepaalde dames. Er zijn bijvoorbeeld ook tweede kindjes geboren.
Ja.
Tweede zwangerschappen. Dat is namelijk ook best wel een soort van... best een enge
dingetje.
Ja.
Ja. Best een dingetje.
Ja, precies. Wat ga je nou doen nou met je volgende kindje? Als je dat heel erg graag wenst. Ga je dan weer die hele ellende in? Of is die ellende überhaupt net zo groot als dat die nu de eerste keer is? Durf je dat aan of niet? Dus dat is wel, dat is heel leuk dat je nu vrouwen weet te vinden om te vragen hoe heb jij dat ervaren? Ja. Betekent niet dat het ook zo voor jou hoeft te lopen, maar...
Het is zo mooi dat je een community aan het bouwen bent van vrouwen die dus inderdaad die ups en die downs gewoon hebben en ervaren dat het er mag zijn. En dat je dan In plaats van dat je in een wereld zit waarin het begrepen wordt. Of waarin het... Dat is wel echt super mooi wat jullie doen. Absoluut. Dus en als vrouwen voelen, oh wauw, hier wil ik heel graag bij betrokken worden. Waar kunnen ze jullie vinden?
Ja, je moet ons vinden op Wonderstof en Mama Zaken.
Ja.
Als je op Instagram die accounts volgt, dan kom je vanzelf, want de datum moeten we nog prikken, maar dan kom je vanzelf tegen waar je je kan aanmelden. En dan, we hebben denk ik ook nog wel heel erg het gevoel dat we hem ook live een keer willen doen.
Ja, want, ja, ik moest wel, was de vorige keer, heb ik dat toen ook verteld. Dat was natuurlijk van die... Die Engelse dame met een verzakking, die heeft de podcast Why Mums Don't Jump.
Ja.
En die had ze in een van haar afleveringen, ging ze samenkomen live met haar vriendin uit haar popclub. Want in het Engels is het pelvic organ prolapse, dus een pop. En daar moest ik zo om lachen. Toen dacht ik, ja, je zou maar een popclub hebben met mensen met wie je dit soort dingen deelt. En dat kon ik me zo niet voorstellen. En later toen had ik die bekkenbodem praten, dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook een beetje mijn popclub.
Ja, precies.
Nou ja, in Yara spreek ik dan natuurlijk vrij vaak, maar ik denk dat dat wel zo'n fijn iets is, dat je het gewoon op een luchtige manier met elkaar kan delen. En dat je inderdaad zo gesteund voelt en dat het, je bent toch wel echt de enige persoon. Ik bedoel, ik heb echt wel met vriendinnen met wie ik het erover heb gehad. En die zijn allemaal echt wel heel erg, ze bieden allemaal een luisterend oor en ze willen er heel graag voor je zijn. Maar zolang je nooit dat gevoel hebt gehad dat je organen uit je vallen, zal je het ook echt niet herkennen. Weet je echt
nee,
niet
dan herken je die angst niet, hè? Die letterlijke... Precies, die er dus gewoon al, die er gewoon is. Zodra dat gevoel is, hop, dan kom je daarin terecht. Ja.
Dus ik denk dat het gewoon heel fijn maakt om dit soort verhalen te delen met elkaar. En steun aan elkaar te hebben.
Zeker, zeker. Meiden, dank jullie wel. Ik denk dat wij hebben volgens mij ongeveer een uurtje met elkaar gekletst. Dat is
echt voorbij de tijd.
Nou, hè.
Helemaal mooi. Is er nog iets waarvan je zelf zegt van, oh, wij nemen, dat moet nog wel even gezegd worden? Of even te kijken.
Ja, ik denk zeker vrouwen die misschien nu even op dat moment in die rabbit hole terechtkomen van verzakking. En wat de hel moet ik hiermee? En dan nu waarschijnlijk ook deze podcast gaan vinden. Dat die vrouwen denk ik, het wordt echt beter. Het wordt hoe dan ook beter dan waar je nu zit.
Ja.
Het gaat niet helemaal in die stijgende lijn, maar dat natuurlijk herstel. Mag je denk ik ook echt op durven te vertrouwen. En alles wat je daarna nog kan vinden om jezelf te ondersteunen is heel erg fijn. Maar ik denk, dat durfde ik toen ook niet te geloven. Maar ik weet echt zeker dat het voor iedereen iets beter zal worden. Dat kan niet anders.
Ja. Het is echt een combinatie wat jij zegt. Het is echt het natuurlijke herstel in combinatie met de dingen die je er zelf nog aan kan doen. En of dat voor jou nou... core training is, of dat het nou hypopressive is, of dat het nou ademhalingsoefeningen zijn, dat maakt volgens mij niet uit. Maar zodra jij vindt wat bij jou past en waar jij baat bij hebt, en dat combineert met dat lichamelijke herstel, dan zit er echt verbetering in voor iedereen.
Ja. Dus laat je niet afschepen met je moet het er maar mee doen. Echt
je mag niet meer tillen, je mag niet meer dit ga je nooit meer kunnen, hè? Dit fysieke, absoluut. Nee.
Nu soms zie dat ik af en toe voor een doos aan het tillen ben. Dat ik vroeger elke keer mijn vriend zei, jij moet die tillen, want ik kan dat niet. En nu vanuit een goede squat en hem omhoog til, dat ik denk, hey, dit kan ik gewoon. Dus dat is zo fijn.
Ja, dus
en hoe meer je...
Nee,
hoe meer je dat vuurtje voelt, hoe meer je dat weer terugvoelt, hoe meer je vertrouwen krijgt. Hoe meer... En dat, dat je die nieuwe ervaringen... En datzelfde met sporten. Er zijn zoveel dingen die wel kunnen... Ook in die eerste fase van dus het is niet van, oh, ik kan nooit meer dit. Dat is altijd iets wat je wel kunt en dat bouw je steeds maar uit.
Precies. Dus ga op zoek naar de mogelijkheden. En iedereen die zegt dat je iets niet kan, hop, door naar de volgende. Ga met Iris praten, dat kan echt.
Ja, mooie combi. Hè? Jullie team en... Ik doe. Nou, lieve vrouwen, dank jullie wel.
Jij ook weer bedankt.
Zeker.
En mocht je inderdaad misschien... Ja, zeker. Heel fijn. Heel fijn. Doei, doei.
Doeg.
Doeg.